Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
नमस्कार मंडळी ग्रोटर पॉडकास्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजचं शहर आहे मुंबई, म्हणजे मायानगरी. भारताची ही आर्थिक राजधानी आहे, ऊर्जेने भरलेली आणि प्रतिभावान म्हणजे टॅलेंटेड लोकांसाठी जणू चुंबकच. इथे राहण्यासाठी लोक झगडतात, प्रत्येकाचे स्वतःची एक कहाणी असते आणि प्रत्येकाचं एक स्वप्न असतं. ह्या शहरात म्हणजे मुंबईत कुठल्याही जगातल्या शहरापेक्षा सगळ्यात जास्त चित्रपट बनतात, थँक्स टू बॉलिवूड. आणि इथे इतके रंग, चवी, वास सगळंच आहे की तुम्ही थोडे गोंधळूनच जाल. झोपडपट्टींपासून ते अंबानीच्या स्कायस्क्रेपरपर्यंत इथे सगळ्या प्रकारची लोकं राहतात. आणि इकडच्या लोकल ट्रेन्स म्हणजे मजा कमी आणि थोडी सजात जास्त आहे. पण खाण्यासाठी मुंबईत तुम्हाला श्रीमंत असायची गरज नाही. रस्त्यावरची गरमागरम जलेबी, चौपाटीवरची भेलपुरी आणि बटरमध्ये बुडालेली पावभाजी सगळ्यात जास्त मुंबईतच एन्जॉय करता येते. चला मग तर बघूया आपला आजचा पॉडकास्ट.
Mumbai, the city of dreams. Nergens ter wereld wonen steenrijk en straatarm zo dicht op elkaar. De rijken zonder gêne, de armen zonder wrok. Meestal. Vraag je je af hoe dit in vredesnaam kan? Het antwoord is The Indian Dream. Met Mumbai als permanente dromenvanger. Hier is het altijd goudkoorts. Elke dag arriveren er weer treinladingen vol Indiërs die zich allemaal nestelen op de trap der welvaart. En in Mumbai heeft die trap meer treden dan waar dan ook. En dus rust niemand op zijn lauren. 16-uurige werkdagen als plasticinzamelaar of elke dag 3 uur forense staand in de trein. Maar ook de wereld aan je voeten met een tech-startup. Mumbai raast elke dag door en niemand die klaagt. Work hard, play hard. En voor de meesten, work hard. Altijd met een speelse glimlach.
Gelukkig nieuwjaar.
Ja, gelukkig nieuwjaar.
Ja, gelukkig nieuwjaar, jongens.
Ja. Ja, we hebben het weer overleefd. Mooi.
Wat gaat dit jaar ons allemaal brengen?
Ja. Oh god, gaan we het daar nu over hebben?
Veel reizen?
Nee joh, wat gaat ons deze aflevering ons brengen?
Zo,
veel.
Wat een lijpe stad.
Hugo, hoe heb jij dit beleefd?
Nou, ik wist niet zoveel van Mumbai. Ik wist zeg maar net aan welke kant van India het lag. En ik wist ook wel dat er heel veel te ontdekken was. Dat heb ik ook wel redelijk gedaan. Maar zijn jullie er geweest?
Samen
zijn jullie er geweest. Motherfucker.
Was ik toen?
I don't know.
Ja, we zitten hier ook echt aan te kijken van, ach, gij lieve onwetende.
Ja.
Je sweet summer child. Je weet nog niet wat je mist.
Dit is wel echt een dream come true. Ja. Mij, in ieder geval.
Ik mocht lekker in de geschiedenis duiken. En ik heb enorm genoten daarvan. Ja, ik hoop daar iets van over te kunnen brengen.
Ja, en ik denk voor ons, kijk, laat ik voor mezelf spreken. Ik vind India fantastisch en Mumbai een van de allervetste steden waar ik in mijn leven geweest ben. Maar voor Max is het helemaal een feestje. Die zit al sinds het begin. Volgens mij heb jij deels deze podcast meegedaan, zodat je ooit een keer Mumbai dan wel India mag bespreken.
Ja, ik denk als je aan het begin gezegd had van je mag alle landen in de wereld doen behalve India, dan had ik het niet gedaan.
Nee, precies.
Nee. Okay. Nee, dus ik ben heel blij dat we nu in ieder geval een voorproefje mogen doen en gewoon een van mijn favoriete steden mogen behandelen. Absoluut. Ja.
Oh. Ja.
Ik weet nog wel dat ik daar landde en dat een vriendin van mij zei, die had ik in het vliegtuig ontmoet, Indiase. Die zei, Mumbai, the city with no mercy. Toen dacht ik, oké, fuck, ik ben heel bang. En toen sprak ik in het vliegtuig nog iemand. Ik ging eerst naar Sri Lanka, dus ik had nog even de tijd voordat India ik Light. Mumbai zou doen. En dat was een grote Sikh met zo'n grote tulband. En die zei van, are you going to Mumbai? Ik zei, ja. Hij zei, good luck. Dus toen dacht ik echt, oh fuck. Ja. Maar het is alleszins waard. En ik vind steden dat het tof als je er ook een beetje bang voor bent. En ja. Mumbai is echt geen enkele reden om bang te zijn.
Nee, oké.
Het is fantastisch.
Mooi. Hey, nog heel even terug, want we hebben natuurlijk vorige week hadden we Cairo. En ik heb deze week ons 1000ste kroegfeitje op de website ingevuld.
Hey,
over Cairo namelijk. Dus we hebben gewoon de grens van 1000 kroegfeitjes gepasseerd.
Ja, leg even uit wat we doen met die kroegfeitjes.
Ja, die kroegfeitjes, daar noteren we eigenlijk alle ja, vermeldenswaardige dingen. Semi-grappige informatie of soms semi-ernstige dingen. Maar in ieder geval feitjes uit onze aflevering.
Zo nu dan met een kwinkslag in de titel?
Ja, die zetten we op de website. En die kan je dan raadplegen met de kroegfeitjesgenerator. Veel mensen doen dat ook. Maken daar quizjes van of iets dergelijks.
Ik krijg nog steeds berichten. Hè? Echt bijna elke week van mensen die zeggen van, oh, jullie kroegfeitjesgenerator is voor ons echt de snelste route om een quiz in elkaar te flansen.
Ja. En er staan er nu dus meer dan 1000 op en counting. Dus
zo.
Mooi mijlpaal.
Ja, en applaus voor jou, want jij bent altijd degene die ze heel netjes uploadt. Wij schrijven ze gewoon in een documentje en Hugo die zet ze op de website.
Ja.
Waarvoor chapeau.
Kan ik dus is ook jouw gelijk zetten. Elke woensdagmiddag 1 uur heb je van Hugo Noordman. Jongens, denken jullie aan de kroegfeitje?
Ja, inderdaad.
Klopt.
En dat doen we. Nou, er volgden vast weer een paar tientallen. Nee, ik denk het niet. Maar in ieder geval een stuk of 10 of zo over de aflevering Mumbai. Gaan we mooi beginnen. Mumbai ligt in India aan de westkust. Hugo, had je goed. De zee daarin is de Arabische Zee, onderdeel van de Indische Oceaan. Inclusief voorsteden hebben ze iets van 25 miljoen inwoners. Ze zijn de hoofdstad van de deelstaat Maharashtra. Is qua inwoners de tweede deelstaat van India na Uttar Pradesh. Vlakbij Delhi ligt dat. En waar wonen de mensen nou in Mumbai? Een beetje de anatomie van de stad. Dit is weer zo'n voorbeeld van zo'n stad die kon groeien dankzij een handige geografie. Op een groep eilanden in een schitterende baai. Maar wordt nu wel in zijn groei juist beperkt door precies diezelfde geografie. Omdat ze precies aan bijna alle kanten omsloten worden door water. Dus dat is even je vertrekpunt. Ze betalen met de Indiase rupee, want ja, India. 2/3 van de mensen is hindoe. 1/5 is moslim. En je hebt ook nog wel kleinere groepen. Jainisme bijvoorbeeld, dat is een beetje boeddhisme on steroids. Boeddhisten zelf, christenen en Sikhs wonen er allemaal. Ze spreken dan Marathi. Dat hoorde je ook in de intro. Dat was Zaya. Die vriendin van me dus. En natuurlijk spreken ze ook Engels. En de achternamen waar ze naar luisteren. Ja, ik kon alleen eigenlijk de achternamen vinden die gelden voor heel Maharashtra. Dus de hele staat. Kom je tegen Adekar, Ambedkar, Bapat, Bede en Chandekar. En ze hebben niet echt een vlag. En dat vond ik wel jammer. Ze hebben wel een embleem, dus die zal ik even beschrijven. Het bestaat uit 4 plaatjes. Dat zie je ook als het goed is, als je nu de aflevering ziet op je Spotify of zo. Dan zie je dat ook dat mooie embleempje staan. Bestaat dus uit 4 plaatjes. De eerste is de Gateway of India, het beroemdste gebouw van Mumbai. De tweede is een fabriek. Staat voor de industriële functie van de stad. De derde is de 3 zeilende schepen. Staat voor de scheepvaart. En de vierde is de zetel van de gemeente Mumbai.
Oké.
Saai. Je hebt hem gezien. Wat vind je van het embleem?
Ja, saai.
Het is gewoon een embleem, toch?
Ja, zorg gewoon voor een stad. Ik bedoel, come on. Zorg gewoon voor een vlag.
Ja, Indiase vlag is mooi. Dus beter gewoon goed doen.
Ja, er zit genoeg geschiedenis. Je hebt genoeg symboliek. Er kan echt van alles daar. Dus ik zou zeggen, gemeentebestuur, schrijf een vlaggenwedstrijd uit.
Ja, zo is het. Nou, de vlag is niet echt een reden om trots op te zijn. Wat ik wel gedaan heb, in ieder geval, is eventjes aan Zai gevraagd of ze in ieder geval iets voor ons konden inspreken. Om even af te trappen met de aflevering. Waarom zij trots is om een Mumbaiker te zijn. En wat zij tof vindt aan haar eigen stad. Gaan we even naar luisteren.
Hi, my name is Zai and I'm a Mumbaiker, which means I live in Mumbai. My favorite part of the city is the people. People here are super kind and helpful. And they'll help you without expecting anything in return or trying to take advantage of you. So whenever I'm in a bad situation, I can trust that there will be someone to help me in Mumbai. Plus, people here are very open-minded and non-judgmental. There's so many different kinds of people living in one city, all over from India, different religions, languages, even economic backgrounds. You have people living on the streets, people living in mansions. There's just too many different kinds of people for anyone to get judgmental. And plus, as a Mumbaiker says, where's the time to do any judging?
Wat mooi ook dat je allemaal klaksels op de achtergrond hoort. Dat is precies hoe ik me voorstel.
Ze zei ook van tevoren, ik zoek even een stille kamer in mijn huis. Nou, ja, dan is dit ongeveer wat je krijgt.
Ja, dit is stiller dan dit wordt het niet. Nee, klinkt als een hele fijne plek. Alright, de demografie, geschiedenis en politiek van Mumbai. En de eilanden van Mumbai, want het zijn dus oorspronkelijk eilanden, die worden al 1000 jaren bewoond. Maar een echt grote stad was het eigenlijk heel lang niet. De Grieken die noemden dit gebied Heptanesia. Het staat voor 7 eilanden. Dan weet je ook direct waar bijvoorbeeld het naam als Indonesië vandaan komt. Nesia, dat zijn dus eilanden in het Grieks.
Oh ja. Polynesia, veel eilanden.
Bijvoorbeeld.
Micronesia, kleine eilanden.
Denk het.
Melanesia.
Ja, ik heb hier wel een deurtje over, toch?
Anyway, Heptanesia dus. Het gebied dat viel onder verschillende grote rijken die ook wel andere delen van India besloegen. Dus daar zal ik niet te veel tijd aan besteden. We pakken het eurocentrisch als we zijn even op in 1543. Want toen kwamen de Portugezen in het gebied. Die kregen de eilanden in het handen. En die noemden het gebied Bombahia. Staat voor Goede Baai.
Ah.
Ten oosten van de eilanden ligt namelijk een baai. Dus tussen de eilanden en zeg maar het Indiaas vasteland in ligt de baai van.
Nu al mijn Mumbai eerste dus. Hoofdexplosiemomentje. Ja. Bombahia.
Ja, ja, precies. Bombay.
Ze zat Goeree eigenlijk, hè? Goede reden, goede haven.
Ja. Oh, dat wist ik eigenlijk ook niet. Ja. Goede reden.
Nummertje 2. Nice. Okay. En counting.
Bombahia dus. Nou, wat was er zo goed aan die baai? Nou, hij werd natuurlijk afgeschermd door die eilanden. Dus lag lekker luw, maar was ook voldoende diep. Dat is natuurlijk ook belangrijk bij een baai, dat je schip niet de hele tijd vastloopt. Tot 1661, want toen trouwde de Portugese Catarina van Bragança met Karel II van Engeland. En ze zochten nog een bruidsschat. En de Portugezen hadden natuurlijk veel meer koloniën gesticht dan ze konden onderhouden. Dus besloten ze Bombahia cadeau te doen aan Engeland.
Dit is het meest koloniale wat ik in tijden heb gehoord.
Ja. En die verengelsten de naam dus naar Bombay. En de Britse Oost-Indische Compagnie maakte hier een eerste haven in India van. En later ook hun hoofdkwartier. Dus dit is eigenlijk echt waar Brits-Indië is begonnen. Ja, het Britse imperialisme in Zuid-Azië begon. En daar is ook de groei van Bombay begonnen. Want toen de Engelsen kwamen, was het nog een klein dorpje. En binnen 15 jaar woonden er al 60.000 mensen. En begin 19e eeuw hebben de Britten de stad rigoureus vernieuwd. Al die verschillende eilandjes waren maar onhandig. Dus begonnen ze het project Hornby Vallard. Daarbij hebben ze het tussenliggende land gedempt. En lag Mumbai voortaan op 1 eiland. En dat eiland, dat noemen we Salset.
Ja, dus eigenlijk had je gewoon een soort Urk en noem het allemaal maar op. En daar hebben ze gewoon Flevoland overheen geplakt.
Ja,
en
gewoon een Noordoostpoldertje van gemaakt. Precies. Ja, precies. Ja. Zo kan je het zien. Het is eigenlijk, het is een eiland, maar het zit zo goed als vast aan het vasteland. Dus je kan het ook wel zien als een schiereiland.
Dit is altijd zo'n quizvraagje als je dan ziet. Het lijstje met allemaal meest bevolkte eilanden. Dus waar de meeste mensen wonen. Dan krijg je eerst Java en Honshu en zo. En dan krijg je daarna Salset. En dan denk je van, what?
Wat? Waar is dat?
Ja. En dan is dat Mumbai.
Dat is dus dit, ja. Ooit waren die eilanden trouwens best wel heuvelachtig. Maar veel heuvels zijn afgegraven. Omdat ze het zand nou eenmaal nodig hadden. Om de ruimte tussen de eilanden op te vullen. En de stad die groeide door. In Engeland was intussen de industriële revolutie in volle hevigheid losgebarsten. Zoals we in de aflevering Engeland hoorden. De textielsector liep daarin voorop. Voor textiel heb je katoen nodig. En dat kon Britse Indië leveren. En Bombay werd echt de katoenhoofdstad van de wereld. En dankzij Bombay kon dus ook Blackburn de textielhoofdstad van de wereld worden. De relatieve ligging van Mumbai die verbeterde ook nog eens heel behoorlijk. Want wat gebeurde er in 1869? Denk even terug aan de aflevering van vorige week.
Het Suezkanaal.
Het Suezkanaal werd geopend. Oh, ja. En dat betekent dus dat de route van Europa naar het Verre Oosten, die kwam ineens via India en dus ook wel via deze kant van India. Dus Mumbai werd, of Bombay toen nog, werd een belangrijke handelspost op die route.
Ja, ja.
En de vaarroute naar Europa was in één keer een stuk korter geworden.
Ja, dat ligt er precies in het verlengde. Als je zeg maar vanaf Djibouti recht door de Golf van Aden afvaart, dan vaar je tegen Mumbai aan.
Ja, ja,
ja.
Nou, rond 1900 wonen er ongeveer 1 miljoen mensen in Bombay. Dus echt al een grote stad. Gedurende de 20e eeuw groeide de stad nog heel snel en heel veel door. Toen India onafhankelijk werd, was het even de vraag in welke deelstaat Bombay moest komen te liggen. Want India werd onderverdeeld in allerlei deelstaten. Er wonen namelijk heel veel Marathi en heel veel Gujarati. Bombay was even een eigen staat, dus een soort neutraal autonoom gebied. Werd vervolgens verdeeld in een deel voor de Marathi en een deel voor de Gujarati. Dus dat is een soort verdeelde stad. Maar uiteindelijk kwam Bombay in 1960 in de staat Maharashtra te liggen. En dat is de staat die wordt gedomineerd door de Marathi. Dus de Gujarati, die zijn eigenlijk, die wonen vooral in de staat Gujarat. En ja, die wonen dus ook veel in Bombay, maar dat ligt dus nu in een andere staat.
Ja.
Onafhankelijke India is ook nog druk bezig om de Britse voetsporen uit te wissen. Ja, we kennen wel de term hindoe-nationalisme. En onder die noemer werd ook de naam Bombay in 1996 verindiaasd naar Mumbai. Net als met bijvoorbeeld Madras en Calcutta is gebeurd. Gezien de oude Portugese benaming Bombaia kun je trouwens wel afvragen hoe oorspronkelijk India's de benaming Mumbai nou is.
Wat ik net vragen, zit er nog een India's, zeg maar, betekent het ook nog iets? Of heeft het nog een annotatie met het verleden? Of is het gewoon inderdaad het verindianiseren van het woord Bombay?
Ja, ik weet niet wat het letterlijk betekent, zeg maar, de losse delen. Maar goed, de parallel met het Portugese Bahia, die is nog wel groot.
Ja, ja.
Nou, die hindoe-nationalistische partij in dit deel van India is trouwens Shiv Sena. Ze hebben dus niet zo op de Britse erfenis, maar ook zeker niet op de moslims die in dit deel van India wonen. Die kunnen wat hen betreft maar beter gewoon opzouten naar Pakistan. En dat vinden de moslims dan weer niet zo leuk. Dus daar ontstaat ruzie. En sinds de jaren 60 laait er zo nu al dan geweld op tussen radicale hindoes en radicale moslims in Bombay. En bij rellen in 1984 kwamen ruim 200 mensen om het leven. In de winter van 92 op 93 ging het er ook hard aan toe. Veel rellen en een reeks bomaanslagen door de islamitische organisatie D-Company. Okay. Daarbij stierven in totaal 1300 mensen.
1300?
Oh. Ja, bij de aanslagen en de rellen eraan voorafgaand.
Ja, okay. Maar alsnog.
Dus maar wel in een paar maanden tijd. Ja, dus echt enorme aantallen slachtoffers. En op 11 juli 2006 pleegden moslim-extremisten ook een reeks bomaanslagen op forense treinen. De Spits, kun je misschien nog wel herinneren. Ruim 200 mensen kwamen daarbij weer om het leven. Maar de bekendste aanslagen die vonden wel plaats op 26 november 2008. Weer een reeks gelijktijdige bomaanslagen. Nu op hotels, een restaurant, een treinstation, politiebureau en een ziekenhuis. Hm. Er vielen 175 slachtoffers, dus minder dan bij eerdere aanslagen. Maar omdat luxe hotels getarget werden, vielen er nu relatief veel westerse slachtoffers. En dus kreeg het heel veel mediadekking hier ook bij ons.
Precies wat ze willen ook.
Ja.
Ja.
Na 3 dagen werden de laatste terroristen gedood. Dus dat duurde ook echt lang. Die hadden zich verschanst in de Taj Mahal Palace and Tower. Dat 5-sterren hotel met die hele beroemde gevel. Daar hadden ze heel veel rijke buitenlandse gasten vermoord.
Ja, maar het verhaal is echt idioot. Omdat ze hadden dus geen special forces in Mumbai zitten. Die waren allemaal gestationeerd in Delhi. En die moesten allemaal eerst naar een of andere helikopter of zo. Die moesten helemaal vanuit Delhi overvliegen naar Mumbai. Om daar vervolgens neergezet te worden en richting die hotels gebracht te worden. En daardoor duurde het gewoon 3 dagen voordat die terroristen gepakt konden worden.
Ja.
En ja, dat schoot heel veel mensen in India natuurlijk in het verkeerde keelgat. Hoe kan dat nou 3 dagen duren terwijl je grootste en bekendste hotel gewoon overgenomen is door terroristen?
Ja.
Vrij bizar.
Bizar, ja. De leider trouwens van D-Company, Dawood Ibrahim, die is al een hele lange tijd voortvluchtig. Maar bij de laatste aanslagen lijkt eigenlijk vooral de rol van Pakistan groot te zijn.
Hmm.
De Pakistanse terreurgroep Lashkar-e-Taiba, die hielp lokale extremisten bij de aanslagen van 2006. En de aanslagen van 2008, dus die op die hotels en zo, die pleegden ze zelf. Dus dat waren geen lokale moslim-extremisten, dat waren Pakistanen.
Ja, die kwamen met bootjes het strand op.
Precies.
Ja.
Daar was trouwens ook een Amerikaanse lid van Lashkar-e-Taiba. En die is opgepakt, die heeft overleefd en die is verhoord. En die gaf toe dat de Pakistanse geheime dienst betrokken was bij de aanslagen.
Dus, ja, okay.
Ja, dus dat zette de verhoudingen tussen India en Pakistan ook wel heel erg op scherp.
Die al niet best waren natuurlijk en nu zeker niet goed zijn ook.
Nee,
nee.
Gelukkig zijn het geen 2 nucleaire grootmachten. Oh, wacht, toch wel. Nou, als je nog zin hebt in een avondje griezelen op de bank, maar wel elke minuut op het puntje van je stoel. Over die aanslagen in dat hotel is ook een, in mijn ogen, een geweldige film gemaakt. Hotel Mumbai. Niets ontziend. Verwacht veel geweld in je beeldscherm. Maar geeft wel pijnlijk weer hoe dat allemaal daar aan toe is gegaan. En ook dat het zo lang duurde en zo. Dus ja hij heet gewoon Hotel Mumbai. Dus kijktip.
Ja. We zijn in de tegenwoordige tijd aanbeland en we gaan even kijken hoe de stad er nu bij ligt. Er wonen dus, ja, afhankelijk van hoe je telt, ruim 20 miljoen mensen in het metropoolgebied. Daarmee is het de grootste stad van India. En het is dringend op het eiland, dus men bouwt de hoogte in. 77% van alle hoogbouw in India staat in Mumbai.
Wow. Bizar, hè?
Ja, ik 77%. Vond een lijstje, ik vond een lijstje met de 84 gebouwen in India boven de 190 meter. Daarvan staan er 80 in Mumbai. Conclusie, Indiërs zijn geen enorme hoogbouwers, behalve in Mumbai.
Ja, die steden die sprawlen ook echt. Dus ja. Delhi en Bangalore en zo zijn echt gigantische steden. Ja. Maar die kunnen elke kant op.
Ja.
Dus die kunnen gewoon lekker in alle hoeken groeien, weet je wel. En Mumbai is het allemaal op zo'n klein eiland.
Ja, het is iets als, ik bedoel, in China zie je precies tegenovergestelde. Daar heb je echt, bijna alles is hoogbouw.
Ja.
En
ja.
Je hebt ook wel sprawl, maar ook sprawl in hoogbouw.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, de stad heeft dus ook echt wel een indrukwekkende skyline. Niet heel Mumbai bestaat uit moderne hoogbouw trouwens. De grootste tegenhanger is de wijk Dharavi. Dat is een van de grootste en meest beroemde sloppenwijken ter wereld. Ooit was het een eigen eiland, dus een van die 7 eilandjes. Maar in de 19e eeuw werd het verbonden met de andere eilanden en is het een integraal onderdeel van de stad gaan vormen. Heel lang werd de wijk met al zijn illegale bewoning niet erkend. Sinds 2004 pas is het een officiële wijk. De laatste tijd zijn er ook heel veel plannen voor herontwikkeling. Want de huizenprijzen in Mumbai stijgen snel. Dus de grond is heel gewild. En de lokale bevolking die vreest dus ook voor gentrification. Want die kunnen zich niet veroorloven om in de wijk te blijven wonen als die helemaal is opgeknapt en de huren ineens omhoog gaan.
Ja.
Hier ook weer het eeuwige schizofrenie van het stadsbesturen. Ja, je hebt een sloppenwijk. Een van de grootste sloppenwijken ter wereld.
Ja.
Die wil je opwaarderen. Maar ja, die mensen moeten ook ergens heen.
Ja, precies. En het is ook wel een reden om het op te waarderen. Want het, zo laat is eigenlijk ook geen optie. Want de wijk is super kwetsbaar tijdens het regenseizoen. Nou, zeker nu met klimaatverandering.
Ja.
Er zijn bijna geen sanitaire voorzieningen. Ik vond een statistiekje uit 2006. Toen was er 1 toilet per hoeveel inwoners?
Ja, dat zou waarschijnlijk een heel hoog aantal zijn.
Ja, 800 of zo, 1000.
Ja, 1440.
Ja. Maar het is ook al veel gebeurd natuurlijk, hè? Sinds, wat is het, 17 jaar geleden?
Dus dit is wel 2006. Dat is natuurlijk echt lang geleden. Maar het geeft wel aan hoe toch in het recente verleden, hoe de situatie nog was.
Ja.
Er loopt een kreek die dus veel wordt gebruikt om in te plassen en te poepen. En dus heel veel infectieziekten. En er zijn nog heel veel andere sloppenwijken in Mumbai, verspreid over de hele stad. Ten oosten van de baai van Mumbai, dus op het vasteland van India eigenlijk, ligt een moderne uitbreidingswijk uit de jaren 70, namelijk Navi Mumbai. En dat heette dus voor kort ook New Bombay.
Het heette ook echt New Bombay,
ja,
niet Navi Bombay, zeg maar gewoon echt.
Het heette vroeger gewoon New Bombay en nu Navi Mumbai, voor India's. Volgens veel bronnen is dit de grootste geplande stad ooit.
Oké.
Dat is wel, dat vind ik altijd wel een lastig feitje. Want wanneer is een stad nou precies gepland? Ik denk dat ze hier bedoelen de grootste stad die in één keer is gepland. Want ja, een stad is natuurlijk eigenlijk altijd gepland. Alleen dan in verschillende fases. En wanneer, ja, wat reken je er nou allemaal bij? Maar goed, hoe dan ook. Het is enorm groot. Hard nodig om het bevolkingsoverschot van Mumbai op te vangen. Ze leggen hier ook een nieuw vliegveld aan. Want het vliegveld van Mumbai ligt op dat eiland. En dat is natuurlijk niet zo handig. De enorme hoeveelheden mensen die Mumbai de laatste eeuw heeft aangetrokken, die maakt het etnisch ook dus heel divers. En religieus ook heel divers. Max, je hebt het al genoemd in je paspoortje. De grootste bevolkingsgroep zijn dus die Marathi, afkomstig uit Maharashtra, die deelstaat waar het nu in ligt. Ongeveer een derde van de bevolking. Een andere grote groep zijn dus die Gujarati, afkomstig uit Gujarat, deelstaat ten noorden van waar Mumbai ligt. Ongeveer 20% van de bevolking. En de rest komt uit andere delen van India. Dus heel veel mensen die gewoon uit alle windstreken naar Mumbai zijn getrokken. En taalkundig zie je dat ook terug. Dus Marathi en Gujarati zijn de meest gesproken talen, maar je vindt ook veel Hindi en Urdu, vooral gesproken door de migranten vanuit andere delen uit India. Dus op straat hoor je echt van alles door elkaar. Als je kijkt naar religie, dan is ongeveer 65% Hindoe en 20% islamitisch. Die Hindoes en islamieten die zitten verdeeld over allerlei verschillende bevolkingsgroepen. Dus je kunt niet zeggen de Marathi zijn bijvoorbeeld allemaal Hindoe en de Gujarati allemaal moslim. Mm. Dat loopt door elkaar heen. Dus dat staat er echt los van. Maar 65% Hindoe en 20% islamitisch, dat is weer net zo'n lastige verhouding tussen meerderheid en minderheid.
Mm-hmm.
Waarbij er wel een duidelijke dominante groep is die de andere groep marginaliseert. Maar waarbij de gemarginaliseerde groep groot genoeg is om een serieuze vuist te maken.
Ja.
Dat zag je bijvoorbeeld ook in Sri Lanka, hè, bij de Sinhalezen en de Tamil. Ja, dat is zo ongelukkig.
Ja. Ja.
Dus dat verklaart ook wel een hoop van de politieke onrust van de afgelopen decennia tussen die twee groepen. Maar ik wil toch niet dat dat het beeld is wat blijft hangen. Want we hebben het natuurlijk over een stad met meer dan 20 miljoen mensen. En hoe verschrikkelijk dat geweld ook is geweest en die aanslagen ook zijn geweest. Als je uitzoomt, als je het grote plaatje bekijkt, dan kun je toch niet zeggen dat dit nou een enorm gewelddadige stad is met allerlei sectarisch geweld.
Nee, je moet het vergeten. Maar kijk, bijvoorbeeld, ik vind Mumbai echt, ik vergeef me Max voor deze vergelijking, maar het is een beetje echt het New York van het oosten. Want er komt echt heel veel komt er samen. En je hebt daar gewoon echt alles en iedereen loopt door elkaar. Westerling, je ziet ook heel veel Chinezen, je ziet heel veel Indiërs, maar ook van alle windstreken. En die aanslagen waar je het net over hebt gehad, nou, die laatste die je benoemde, dat was letterlijk vanuit Pakistan. Dus dat is gewoon alsof je een beetje een soort 9-11-achtig iets hebt. En dan,
dat was ook het doel van die groep. Echt een precies, soort dus India's 9-11
creëren. Het is een super liberale stad. En je kan echt overal terecht. En op straat, je voelt je, tenminste, ik voel me nergens onveilig. Het is echt, het bruist, het leeft. Het is echt een hele fijne stad om te zijn, vind ik.
Mijn vriendin zei ook, het is de stad in India waar ik me het minst onveilig heb gevoeld. Of het veiligst, als je het zo wil zeggen. Mm-hmm. En het is eigenlijk, als je het zo ziet, is het een wonder dat het wel werkt.
Ja.
Dus die stad is onmogelijk. Hoeveel mensen allemaal willen strijden voor hetzelfde stukje land. En de manier waarop men met elkaar samenleeft, ondanks dat er ook wel eens een aanslag plaatsvindt, is eigenlijk echt bewonderingswaardig.
Ja.
Nou, laat dat het beeld zijn dat beklijft.
We gaan het hebben over de parken in de stad Mumbai. Ja, natuur is natuurlijk een moeilijk iets om te doen. Dus bij New York had ik ook dit hoofdstukje. En dan zit je altijd, Central Park, weet ik het. Maar hier had ik wel mazzel. Want een van de allergrootste parken binnen de grenzen van een stad ter wereld is in Mumbai. Dat is namelijk het Sanjay Gandhi National Park. Het is ongeveer 1,5 keer zo groot als het Nationale Park de Hoge Veluwe. Of, ik heb het uitgerekend, 1155 keer Wilhelmina Park Utrecht.
Is dat ook die heuvelrug, zeg maar, die nog wel over is?
In het noorden.
In het midden, in het midden-noorden.
Ja. Je ziet hem liggen.
Het is mooi, in Mumbai wonen ongeveer 1,5 keer zoveel mensen als in Nederland, dus dat zijn we weer oké.
Ja, precies. Dus dan kan je uitgaan dat het daar echt groot is. En het grappige, of bizarre is, het is dus echt pal naast een wijk waar echt 100.000 mensen wonen. En in dat park heb je echt allemaal verschillende soorten herten waar ik nog nooit van had gehoord. Allemaal hyena's, een paar wilde katten. Iets dat heet het Indiase kuifstekelvarken. Nou, heb je +1 bij mij. En ook iets dat heet de Indische kroonaap. Nou, +2. En Huug, voor onze grote kattenspin-off. Je hebt hier dus ook luipaarden.
Oh,
ja. Ja, en die luipaarden die hebben zich dus best goed aangepast aan het stadse leven. Want weet je wat ze voornamelijk eten?
Chapati?
Was maar zijn feest. Nee, ze eten dus voornamelijk straathonden.
Oh.
Ja, die komen dan dus naar het noorden om naar die vuilnisbelt bijvoorbeeld toe te gaan. En die worden dan gewoon opgegeten door de luipaarden.
Holy moly.
Ja, dat is ook een...
Holy shit, wat grimmig.
Maar goed, maar ze komen dus ook helaas ook wel steeds meer in contact met mensen. Dat komt natuurlijk vanwege alle nieuwe infraprojecten en dingen. We hebben het er net over gehad hoe erg die stad uit zijn voegen barst. Er zijn niet eens meer voegen over. En de enige plek om te groeien buiten Navi Mumbai is naar het noorden. En daar zit gewoon dat park. Dus het was al een habitat waar je normaal gesproken 20 luipaarden in kwijt zou kunnen. Daar zitten er al 50. Dus dat is wel meer dan 2,5 keer zoveel. Dus die komen ook steeds meer in contact met mensen. Nou, dat zorgt ze nu en dan wel eens voor een doodgebeten kind of een doodgebeten mens. Ja, het is heel zielig. Maar ik denk dan ook, het is ook hun habitat. Dus er zijn ook hele groepen die doen het tegenovergestelde. Die zijn dus niet bezig met mensen of die dieren weghalen. Die zijn heel erg bezig met mensen trainen waar ze komen te wonen. En wat ze moeten doen als ze een grote kat zien. En dat want die katten zijn ook een soort van gedomesticeerd. Als in, ze vallen niet meteen iedereen aan, behalve als ze honger hebben. Maar je moet er wel voor zorgen dat je weet wat je moet doen.
Weet je de discussie die wij met de wolf hebben?
Ja, zo kan je het goed vergelijken.
IJsberen in Canada, daar leren kinderen natuurlijk ook op school wat ze moeten doen. En beren in Roemenië.
Ja, zeker, precies.
Ja, maar in ieder geval, je erkent ze. Dat is mooi.
Ja, tenminste, dat hoop je dan natuurlijk. Want uiteindelijk als er een grote kat bij je kind de buurt loopt, nou, dan moet je wel een heel goed groot dierenfan zijn. Wil je daar niet heel heftig op reageren natuurlijk.
Ja.
Maar goed, laten we hopen dat dat niet erger wordt, maar dat ze in ieder geval daar een beetje op gaan focussen. Verder heb je diep in dat park ook de grotten van Kanheri. Dat zijn boeddhistische grotten van zo'n 2400 jaar oud. Dus dat geeft al aan dat daar ook het boeddhisme al heel vroeg wortel heeft geschoten. En qua natuur kun je natuurlijk ook naar de prachtige stranden van Gijaun Chaupati, Juhu Beach of Versova Beach. Ik zou er alleen niet gaan zwemmen.
Nee.
Nee. Ik las een artikel uit de Hindustan Times uit 2017... dat er berekend was dat er zo'n 150.000 kilo huishoudelijk afval en poep elke dag aanspoelt op het strand. 150.000 kilo elke dag.
Ja, dat is echt krankzinnig veel. Daar wil je echt niet in gaan zwemmen, inderdaad.
Dat is echt insane. En het werkt natuurlijk niet mee als alle huishoudens en bedrijven al hun afval gewoon overal neerplempen. Maar in 2017 was het dus zo erg dat ook lokale straathonden fucking blauw werden door het chemische afval wat gedumpt werd. En toen hebben ze wel even wat aandacht besteed van, joh, misschien is dit niet de beste manier om met onze natuur om te gaan.
Was ook in een andere grote stad, Bangalore, was een meer was in de fik gevlogen. omdat er te veel chemicaliën in zaten. Ja, dat is niet okay. De kant die je op wil als stad, inderdaad.
Nee, nou goed, dus dit ook dus niet. Dus dit was echt een eye-opener voor sommigen. En in de maanden daarna werden het ook echt, ja, volgens sommigen de grootste ocean cleanup ter wereld georganiseerd. Ja, het is natuurlijk maar de vraag hoe goed dat gaat en of dat niet een doekje voor het bloeden is. Maar wat er wel is gebeurd is, in 2018 was er meteen een succesje. Want op dat Versova Beach werd er voor het eerst in 20 jaar weer babyschildpadjes geboren. Ja. Dus it's something, okay. Weet je wel. Het is een schipper.
Ja, je moet ergens beginnen. Je moet natuurlijk, je moet gewoon hoop houden. Een kleine successen vieren. Want als je allemaal denkt van, maakt toch een flikker uit. Dan dan gaat het natuurlijk nooit de goede kant op.
Nee, precies. Dus laten we hopen dat ze daar ook een beetje van leren. Nou, qua toerisme vond ik ook wel grappig. Max, we hebben dat al, toen we daar waren, ook over gehad. Moet je nagaan dat je met ons, met z'n tweeën in Mumbai bent. Dan heb je gewoon een soort
doodvermoeiend.
Vijf dagen lang grote podcast las. Zonder pauze. Maar wij hadden het toen ook heel erg over dat je in Mumbai niet echt een soort Eiffeltoren hebt. Of een soort Sagrada Familia. Of een soort Colosseum of zo.
Nee,
of
Statue of Liberty. Gateway of India.
Gateway of India heb je.
Dat is het wel.
Ja. Help me even, Gateway of India.
Ja, Gateway of India, dat is dus een van de wel soort van hoogtepuntjes. Ze hebben dus qua architectuur in Mumbai best wel wat mooie dingen. Dat is een beetje een mix van die neogotische Britse stilo, zeg maar, met hedendaagse ontwerpen.
Oh ja.
En die Gateway of India is daar echt een voorbeeld van. Het is een soort Arc de Triomphe die aan het water staat, eigenlijk. Het is gemaakt in 1924. Dit vind ik ook wel een mooi feitje. In 1924, om te vieren dat George de Vijfde van Engeland hier aankwam. In 1911 was dat dan wel. En hij was de eerste Britse monarch die hier in India op bezoek kwam. In 1911.
Wow.
Toen zaten we daar al een tijdje, hè?
Ja, toen zaten ze gewoon anderhalve eeuw te cashen, inderdaad. En
dus een beetje Leopold die nooit in Congo is geweest, zeg maar. Dat achter idee. Maar goed, maar dat is dan zogenaamd een hoogtepunt. Hmm. Dat staat overigens om de hoek bij dat Taj Mahal Palace and Tower. Oftewel dat Hotel Mumbai. Wat overigens ook echt een geweldig mooi gebouw is.
Ja.
Ja, en het feit dat je dus deze noemt, is ook inderdaad een bevestiging van wat je net inderdaad zei. Dat Mumbai is best wel een stad zonder hoogtepunten.
Ja.
En ik vind dat altijd heel fijn. Want dan heb je niet dat je allemaal zo'n lijstje aan het afwerken bent, weet je wel. En ja, je hebt wel dingen die de moeite waard zijn. Dus het treinstation en zo, kom je misschien nog wel op. Die dingen zijn heel mooi. Maar wat Mumbai mooi maakt, zijn gewoon de wijkjes.
Ja.
Dus gewoon, ga gewoon rondlopen. Heel lang, heel ver. En dan kom je altijd mooie dingen tegen.
Zeg maar, wat ik ook wel zo soort van chill vind aan Parijs en Barcelona. Je hebt ook gewoon toeristenfuikjes, waar dan 70% van die toeristen gaan die kant op. Dus als jij gewoon een dag zin hebt om dingen te gaan ontdekken, dan kan jij gewoon andere wijkjes gaan ontdekken. Dus dat vind ik ook wel lekker, zeg maar. Dat je weet dat je de toeristen kunt ontlopen door daar niet heen te gaan.
En ja, dat is in Mumbai dus nog makkelijker dan.
Ja, maar in Mumbai heb je gewoon niet zo extreem veel toeristen. En bovendien, je hebt gewoon vooral heel veel mensen die niet toerist zijn, maar gewoon Mumbaiaan. Noemen we iemand uit Mumbai?
Mumbiker.
Mumbiker?
Ja.
Ik vind Mumbaiaan eigenlijk wel gezellig klinken.
Mumbaiaan. Is Mumbiker echt?
Ja, Mumbaikar.
Oh, Mumbaikar.
Ja. Oké.
Als een biker.
Ja. dat treinstation dus, Max. Jij noemde het net al heel even. Kan jij met je hoofd hoe die heet?
Chhatrapati Shivaji.
Ja, inderdaad. Chhatrapati Shivaji Terminus. Prachtig treinstation uit de koloniale tijd.
Kopstation maak ik uit de naam op.
Absoluut.
Ook wel
absoluut.
Logisch, als Terminus. Je op Schiereiland ligt.
Precies, ja. Het is een hele mooie toegangspoort. En dan hebben ze aan beide kanten hebben ze twee hele grote zuilen. En op die zuilen heb je aan de ene kant een tijger en aan de andere kant een leeuw. En die tijger staat voor India en die leeuw staat voor Engeland. Ja. Dus die symboliek die kun je nog wel zien.
In de buurt heb je ook nog de Rajabai Clock Tower. Dat is een prachtige hoge kloktoren die wij ook hebben gezien naast een gigantisch cricketveld. Gebaseerd natuurlijk op de Big Ben. En gefinancierd door een rijke zakenman die een klok wilde bouwen als eerbetoon aan zijn moeder. Ja, ja.
Jongens, ik zoek een plek. Ik wil een klok bouwen.
In India houden ze sowieso wel van grote gebouwen bouwen voor familieleden. Taj Mahal. En die Rajabai Clock Tower, die is dus gebouwd voor zijn moeder. En als eerbetoon, maar ook omdat hij haar eraan wilde herinneren dat zij haar maaltijden op tijd moest nuttigen.
Wauw. Oh,
goeie.
Ja, nou, het is wat je moet doen met je geld, hè? Nou, hoe kom je dan van A naar B op deze plek? Sowieso, wat maakt zij lopen? Je kan in het zuiden, heb je Colaba, daar kan je prachtig rondlopen. Je hebt verschillende restaurantjes en cafeetjes waar je daar echt kunt genieten van de stad. En ga gewoon lopen, kijk gewoon wat je tegenkomt. Ga overal eten waar de mensen zitten. Maar als je nou echt nou ergens anders naar de stad wil, pak dan de Suburban Railway. Want er is geen transportmiddel dat zo integraal deel uitmaakt van het functioneren van de stad als het treinsysteem daar. Het is het oudste spoorwegsysteem in Azië. En op basis van het jaarlijkse aantal passagiers, een van de drukste ter wereld. Dat is namelijk zo'n 2,6 miljard per jaar. Best veel.
Ja.
Maar het kan dus ook heel druk zijn. En de ramen zijn open en de deuren zijn open. En daarom gaan er ook wel jaarlijks zo'n 2000 mensen dood op die treinen. Omdat ze eruit vallen of omdat ze gewoon niet goed vasthouden. Of omdat ze whatever. Ja. Maar het is echt fantastisch. En wij hebben het ook gedaan. Je zit meteen tussen de Indiërs. Iedereen wil met je ouwehoeren. Mensen willen echt heel graag weten wat je er doet. Je krijgt die typische die headshake, die wobble. Krijg je heel vaak te zien op mensen die je aankijken. Zeg maar een beetje dat ja,
Ik zie je.
Ja. Die beweging, precies. Ik zie je. Die beweging tussen ja en nee. Dat is echt prachtig om te zien. Ik zou zeggen, doe hem terug. Want mensen worden helemaal, vinden het helemaal fantastisch.
En plan ook een beetje wanneer je ermee gaat reizen.
Ja, ja.
Want als je denkt van ik ga om 8:30 ochtends van een suburban wijkje ergens naar de binnenstad. Nee.
Nee, dan moet je niet doen. Dan heb je dus risico dat je eruit pleurt.
Ja, want dan kom je überhaupt die trein niet in. Want je bent niet zo geoefend als al die andere mensen. En het is wel gewoon strijd totdat je in die trein staat.
Ja, ze hebben een aantal dingen van Engeland overgenomen. Maar in de rij staan is er niet één van.
Oké.
Okay. Ja. En anders kan je ook nog met een rickshaw of een lokale Uber variant, Ola, kan je ook gewoon. Dat kan. Maar verwacht gewoon niet dat het allemaal snel gaat. Dus ga gewoon neem je tijd.
En ga gewoon vooral ook lopen. Dus.
Ja. En of wat Max en ik bijvoorbeeld hebben gedaan toen we daar waren, dat je bijvoorbeeld eerst 2 of 3 dagen in een ander deel van de stad zit en dan verplaatst naar het zuiden of naar het noorden of naar het midden, whatever. Dus dat je inderdaad je trip eigenlijk een beetje opknipt, dat je op verschillende plekken gaat zitten.
Ja. Dus behandeld als een land eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Voor wie durft? Huur gewoon een fiets.
Ja, kan dat?
Ja, kan. Ja, serieus.
Wow, dan moet je wel echt.
Daarom voor wie durft.
Ja, oké. Okay. Nou, ik zou het je niet nadoen. Maar als je een fiets hebt, je weet wat je moet doen. Fotootjes, filmpjes opsturen naar ons. Ik wil het nog even hebben over de economie. Want dat is eigenlijk wel waar ik Mumbai het meest interessant vind van dit hoofdstukje. Want Mumbai is echt het economische hart van India. Je hebt hier de Bank van India. Je hebt allemaal andere commerciële banken. Je hebt de overheidsverzekeringsmaatschappijen. De Bombay Stock Exchange. Die overigens nog steeds Bombay Stock Exchange heet. Maar ze noemen hem nu de BSE. Dus BSE. Het is de rijkste stad van het land. En staat op de 7e plek van de lijst van steden wereldwijd met de meeste miljardairs. En de 12e op de plek van rijkste steden ter wereld in 2019. Ook weer zo'n moeilijke metric. Maar goed, het zegt wel iets over hoeveel geld er in die stad zit. En dat uitzicht misschien nog wel het best in dat het duurste woonhuis ter wereld in Mumbai staat. Antilia. Is het huis van de Indiase miljardair Mukesh Ambani en zijn familie. 27 verdiepingen hoog. 173 meter hoog. Meer dan 6000 vierkante meter. En wat zit er dan allemaal in? Vraag je. Nou, komt-ie. Balzaal. Bioscoop met 50 zitplaatsen, terrastuinen, zwembad, spa, gezondheidscentrum, tempel, een sneeuwkamer die sneeuwvlokken uit de muren blaast en een garage voor 168 auto's.
Yo.
Het kan een aardbeving van 8 op de schaal van Richter aan, die vrijwel niet voorkomen, dus prima, zelf weten. En de bouwkosten waren tussen de 1,2 en 2 miljard Amerikaanse dollar.
Wow.
Dus, en volgens vele Indiërs is dit het allerbeste voorbeeld van hoe rijke mensen echt geen fuck geven om mensen die het moeilijker hebben. Want je kan echt vanaf dat huis kan je zo alle slums in kijken, ongeveer. En die rijke gated communities die je daar veel ziet, die staan dus ook echt pal naast heel veel van die grootste sloppenwijken ter wereld. Een voorbeeld wat ik vond is dat het vliegveld waar je het net over had, kan dus niet uitbreiden, omdat aan alle kanten een extra landingsbaan waar ze die zouden willen plaatsen, zitten overal sloppenwijken.
Ja.
Dus die zouden ze dan moeten uitkopen.
Dat zou je zeggen, dat kan heel makkelijk.
Ja, als je een dictator bent of zo.
Daar die grote appartementencomplexen staan.
Dat is zeker waar.
Ja. Maar goed, maar ja. Wij zijn natuurlijk heel erg gewend dat, dat je begint met een rijk centrum. En dan hoe meer je naar buitenwijken komt, hoe armer het wordt. Ja. Maar daar heb je gewoon, je hebt gewoon slums en allemaal armere wijken, ook midden in de stad.
Ja,
dus iedereen woont de hele tijd compleet naast elkaar.
Ja, en zeg maar die slums, dat is natuurlijk, ja, je gunt mensen liever gewoon een fatsoenlijk huis. Maar je hoeft niet te denken dat het nou allemaal armzielig en treurig en whatever is in die slums. Want vooral bijvoorbeeld de informele economie van Mumbai, die komt uit die sloppenwijken. En daar zit behoorlijk wat muziek in. Want we hebben het net heel even kort gehad over Dharavi. Hè? Een van de grootste sloppenwijken van India. Misschien wel een van de bekendste van de wereld zelfs. Maar Dharavi is echt awesome. Wat ze daar doen is, zij zijn eigenlijk een van de grootste producenten van het maken en recyclen van plastic. Ze zamelen al het oude plastic in, wat ze kunnen vinden. Dus echt van, nou, noem op waar je plastic op vindt en waar zij het op kunnen halen. Computeronderdelen, TL, balpennen, plastic tassen, whatever. Zo'n 80% van al het solide plastic, dus niet de kleine delen, maar al het solide plastic uit Mumbai, gebruiken ze opnieuw. Dat is echt een circulair wondertje. Mm. En zo'n Dharavi, iedereen denkt dan altijd meteen, ah, oh ja, dan zie ik allemaal kleine kinderen met roetveeg op hun wangen die heel zielig zijn. Nou, ze hebben ongeveer dezelfde alfabetiseringsgraad als het nationale percentage van heel India. Niet dat dat nou per se heel hoog is, maar het is niet lager. Ze staan echt bekend als de geboorteplaats van innovatie en ondernemerschap. Daar komen echt een paar van die start-up lui, die komen uit Dharavi zelf. Er zitten 5000 bedrijven in Dharavi en 15.000 zogenaamde eenkamerfabrieken. Dus denk inderdaad aan van die katoen of kledingmakerij dingetjes. Het is de plek voor de fast fashion. Dus alle Zara's en H&M's en Primark's van deze wereld, die halen vet veel van hun kleding daar vandaan.
Die wordt daar gemaakt, daar geproduceerd.
Ja, natuurlijk voor extreem lage prijzen en wegwerpen, zeg maar, prijzen. Dus daarom heet het ook fast fashion. En Dharavi, dat is natuurlijk, dit zijn hele lastige cijfers allemaal. Maar Dharavi zet jaarlijks zo'n 1 miljard dollar om. Met ongeveer 250.000 mensen die dus werken.
Ja.
Ja, dat vind ik echt fantastisch.
Economisch gezien functioneert het dus echt als een tierenlier.
Het functioneert enorm goed.
En als ik het goed begrijp, is de situatie van de bewoners ook echt niet uitzichtloos. Zeg maar, hier kun je wel echt de Indian Dream beleven.
Ja, ja.
En het mooie is ook dat soms je kent sloppenwijken van het idee dat je daar wonen de verschoppelingen of zo. Daar wil je niet zijn.
En dat het onveilig is, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld. Ja. En nou ja, goed, los van, er zijn 1000 meningen, 1000 mensen en dat soort dingen. Maar de heel veel mensen die daar komen in Mumbai, die zijn heel trots dat ze een huis hebben in Dharavi. Want daar gebeuren dingen, daar heb je gewoon vastigheid, weet je wel. En er zijn ook wel een paar treetjes die nog lager zijn dan dat.
Ja.
Dus mensen die daar hun vastigheid hebben, die zijn daar best wel vaak gewoon heel trots op.
Ja.
Misschien is het dan een stap naar iets daarna, weet je wel, wat daarna weer komt.
Ja.
En dan komt er weer iemand in je huis daar.
Ja, en het is natuurlijk wel zo, kijk, ik zei net dat er ongeveer 250.000 mensen daar werken. Er wonen ook ongeveer 1 miljoen mensen. Dus je moet ook, zeg maar, bedenken dat er ook zo'n 750.000 mensen niet in Dharavi werken. Misschien helemaal niet werken. Dus het is ook gewoon echt wel armoede. Mm-hmm. Maar dat beeld van, iemand in de sloppenwijk is, een kind onder de evenaar wordt later vaak een bedelaar, zeg maar. In de sloppenwijk is dit hier niet per se het geval. En los van Dharavi wilde ik nog een voorbeeld noemen, wat ook echt voor heel India als voorbeeld dient. Dat is namelijk Dobby Ghat. Ik kon niet helemaal vinden of dat officieel nog een sloppenwijk was of niet, maar vroeger was dat in ieder geval wel zo. Het is dé openlucht mensenwasmachine van Mumbai. Het zijn gewoon rijen van gebouwen, vaak ook zonder dak, met zo'n binnenplaats, waar alle kleding, linnen, beddengoed van de stad gewassen wordt. Dus alle hotels en zo, die droppen daar hun beddengoed. En dat wordt dan door die mensen daar gewassen. En er worden dagelijks meer dan 100.000 kleren gewassen. Ze hebben ook dus,
ja, dat zijn de aantallen.
Wat voor een logistiek zit hier dan ook weer achter? Ja, in een stad die al waar het al zo lastig is om van A naar B te komen, moet ook nog ieders vuile onderbroek naar één specifieke plek toe.
Ja, en dan komt dat om te illustreren wat Leon eerder zei. Als je naar Lonely Planet gaat en je zegt van, wat zijn de 20 grootste toeristische attracties in Mumbai, dan is dit er gewoon één van.
Precies, ja.
Dus het is wel interessant om te zien. Maar is dit nou een soort van Louvre? Nee, absoluut niet.
Nee. Maar het is wel echt absoluut de moeite waard om te zien. En het woord Dobby van Dobby Ghat staat dus nu in heel India ook bekend als iemand die kleding of beddengoed wast.
Er is heel veel wat Mumbai mooi maakt. En dat wordt meestal gevangen in dit hoofdstukje van kunst. In de breedste zin van het woord en keuken en sport. Maar ik ga iets doen wat we nog niet eerder gedaan hebben. En ook iets wat niet iedereen me in dank af zal nemen. Maar ik ga heel sport gewoon skippen.
Uh-oh.
Wow.
Echt? Sorry. Ja.
Ja, dat mag.
Nou, fair enough. Oké, ik wil het best meteen al voor je opnemen. Want India is nou niet het sportland. Behalve als je een gigantisch cricketfan bent.
Nou, dat is precies een goede samenvatting. India is het land met het minste aantal Olympische medailles per hoofd van de bevolking. En Mumbai is met Delhi ongeveer de grootste stad van het land.
Ja.
Dus misschien is het ook wel de stad met minste medailles per hoofd van de bevolking, maar ik had geen zin om dat uit te rekenen. Mumbai's cricketteam heet de Mumbai Indians. Vind ik heel vet, maar ja, ik had niet zo heel veel zin in nog meer cricket. Dus we gaan meteen door naar de kunst. Vind je dat goed?
Is goed.
Ik vind het mijn best.
Oké, mooi. Heb ik jullie zegen. Maar we duiken meteen diep in het zwaartepunt van het hoofdstukje. Want we moeten het natuurlijk over Bollywood hebben. De Indiase filmindustrie is de grootste ter wereld als het gaat om het aantal geproduceerde films. Bollywood, dus Bombay's Hollywood, produceert jaarlijks meer dan 2 keer zoveel films als het echte Hollywood.
Ja, dit is na Hollywood echt wel degene met het meeste recht op de Hollywood.
Ja, zeker. Ja. Ja, en de rest moet gewoon normaal doen.
Ja.
Die films trouwens zijn wel voornamelijk in Hindi, niet in Marathi. Want ja, met Hindi bedien je toch wel weer meer mensen. En dat begon allemaal rond de 20e eeuw. En het ging pas echt hard van start na de Tweede Wereldoorlog. Vooral in de jaren 70, toen ze dus ook die naam Bollywood kregen. En rond die tijd was het nog wel vrij eendimensionaal. Dus vooral gewoon preutse, maar hele romantische films. En dat veranderde in de jaren 70. En dat kwam eigenlijk omdat er veel verschillende genres toen door elkaar heen gebruikt gingen worden. Dus binnen één film had je meer elementen van actiefilms, romantische films, comedies en, dus heel belangrijk, musicals.
Ja,
dus dat ging ze allemaal mixen. Er wordt veel gezongen in Indiase films. En die mix van stijlen is nog steeds het grootste wapenfeit van Indiase films. En men noemt die dus ook wel, jawel, masala films.
Oh ja? Want van garam masala?
Een masala is gewoon een mix, krijg mix. Ja. Dus ja. Nou ja, goed, met misschien wel het gevoel van ironie.
Ik heb inderdaad heel vaak, toen ik voor de eerste keer een Indiase film zag.
In je Bollywood periode? Van je 19e tot je 22e.
Nee, maar dan heb je inderdaad zo'n soort what the fuck ervaring. Dat er opeens midden in de scène iemand begint te zingen. Ja. Dat je denkt, waar ben ik beland?
De hele tijd kan alles gebeuren.
Ja.
Ja, nou, dat is dus die masala film.
Ja.
In die tijd had je dus ook de film Zanjeer. Dat is eigenlijk best wel een unieke film, omdat die vrij duister was. Veel actie en geweld. En daarmee braken ze dus ook echt met de tijd van daarvoor. In die jaren, dus halverwege jaren 70, had je dus ook in Hollywood de tijd van de spaghetti western. En die heb je dus hier ook. En ik verzin dit gewoon niet. Het heet de curry western.
Nee, joh.
Dus ja, ik weet niet of zij degene zijn geweest die naam eraan heeft gegeven, maar zo heet hij wel.
Hebben ze ook een eigen Sergio Leone?
Weet ik niet.
Pravit Sergio de Patel.
Zou mooi zijn. Ik weet niet eens over wie het hebt. Onderschat trouwens ook niet de omvang hiervan. Want die acteurs en actrices worden echt aanbeden als goden. En het is ook heel normaal voor Indiërs om de hele dag echt bloedserieus quotes van hun helden te droppen in hun dagelijks leven. Dus spreek je met een Indiër en die quote ineens een acteur of actrice, denk dan ook niet dat het ironisch is, want het wordt gewoon echt gedaan. Je hebt namen als Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor, Amir Khan en Amitabh Bachchan. En ook nog Anil Kapoor. Dat zijn echt hele grote voorbeelden van de grootste der aarde daar. En die laatste, die Anil Kapoor, speelde ook in de film Slumdog Millionaire. Die speelt zich af in Mumbai. Is geen Bollywood film en dat is waarschijnlijk de reden waarom je hem kent. En ik wilde hier heel snel overheen stappen. Totdat Leon zei van, je gaat het toch wel eventjes over Slumdog Millionaire hebben. Ga even kijken naar wat de Indiërs daarvan vinden, want dat is altijd mooi.
Ja, ik dacht, als jij het over films moet hebben, dan moet ik misschien zo nu dan even een extra stokje
in. Dan moet je van tevoren alvast even bijsturen. Heb je gedaan. En daar was ik je wel dankbaar voor. Want ik heb dus even die Indiase reacties gecheckt. En wat wil nou? Redelijk wat vooraanstaande filmrecensenten uit India waren best wel lovend. De mooiste daarvan was iemand die zei, Indian in its core en Western in its technical flourish.
Ja,
okay.
Hij heeft ook nog beste film gewonnen, hè? Oscar. Dus precies. Dat is misschien goed om te benoemen.
Het is een beroemde film, maar er zit natuurlijk ook wel heel veel kritiek in. Hoofdpersoon is Jamal Malik, gespeeld door Dev Patel. En ze laten hem dus ook Brits-Engels spreken, om onverklaarbare reden. Nou, niet zo onverklaarbaar, want het verkoopt gewoon beter natuurlijk. En heel veel grote namen zeggen dat er ook behalve de setting niks Indiaas is aan de film. Wat ook wel vaak gezegd wordt, wat wel interessant is. Die film die gaat voornamelijk over armoede en corruptie in India. Maar critici die zeggen dat er allang veel betere films zijn gemaakt en realistischere films gemaakt zijn in India. Ja. Door Indiërs.
Ja.
Maar ja, die kennen we natuurlijk niet. En ik vond deze notabene een recensent voor de BBC. Die zei ook van als je een rauw realistische film wil over duister Mumbai, kijk dan gewoon Satya van Ram Gopal Varma uit 1998. Die zegt, dit maakt Slumdog Millionaire net een flashy docudrama van MTV.
Nice.
Ja, dit zijn van die dingen.
Ja, het is natuurlijk ook in Slumdog Millionaire, dan is het, zeg maar, voor de mensen die het hebben gezien, nou, volgens mij de titel zegt het een of het ander.
Ja.
Maar iemand uit de slums die mag meedoen aan, hoe heet het, Weekend Millionaires of zo?
Zoiets, ja.
Zoiets. Maar die armoede van iets uit de slums wordt daar ook wel gewoon neergezet als echt zo'n plek waar je nooit meer uit kan komen.
Nee, precies.
En dat had ik helemaal niet toen ik in Mumbai was, zeg maar. En dat is volgens mij ook wel een deel van de kritiek, dat mensen uit die slums ook zeggen van, ja, luister, zo zwart-wit is het niet.
Nee, het is stereotype op stereotype. En het mooiste daarvan is dan wel als je de vergelijking even omdraait. En dat deed dus iemand die luisterde naar de naam Matthew Schneeberger. Hij is een Amerikaanse journalist en die woonde dus in India. Ik quote hem even, ik heb het zelf vertaald. Hij zei, stel, een Indiase regisseur filmt een paar maanden in New Orleans. Die maakt een film over Jamal Martin, een arme Afro-Amerikaan die dakloos is geworden door de orkaan Katrina. Ooit was hij een veelbelovende basketballer, maar nu loopt hij mank door een drive-by shooting. Zijn pa zit in de bak vanwege drugshandel, zijn moeder is crackverslaafde, zijn jongste zusje is omgekomen door bendegeweld, zijn broer is gearresteerd door de corrupte politie en zijn kind heeft een bloedziekte. Ga zo maar door. Die film zou weggehoond en uitgelachen worden in de bioscopen.
Ja.
Is natuurlijk wel zo.
Ja. Ja.
Dus ik vond het wel heel mooi.
Ja, goeie. Ja, nice.
Nou, we verbieden je natuurlijk ook niet om hem te kijken, maar dit is gewoon even ter kennisgeving.
En het is ook gewoon een goede film. En Dev Patel is ook gewoon echt een goede acteur. Dus ik zou hem ook absoluut kijken als hem niet hebt gezien.
Ik zou hem misschien ook wel gewoon aanraden. Maar het is ook gewoon lastig om goede, toegankelijke, lokaal geproduceerde films en boeken te vinden. Dus wie tips heeft, die mag het ook zeggen. We maken er ons natuurlijk altijd schuldig aan. Allemaal. Hè? Gewoon films kijken over andere landen in plaats van uit andere landen.
Ja.
Westerse bronnen kunnen je natuurlijk ook wel helpen om je te verdiepen in andere gebieden. En denk er ook gewoon vooral het jouwe van. Hetzelfde kun je ook wel zeggen over het boek Shantaram.
Nice. Ik hoop dat je deze zo aan stippen.
Gregory David Roberts. Balanceert een beetje tussen feit en fictie, maar geeft een biografie van een Australiër die in de jaren 80 in de sloppenwijken van Mumbai gaat wonen. In Dharavi dus. Maar geeft je ook best wel een aardig beeld over Mumbai in de jaren 80.
Ja, het is echt de backpackersbijbel voor iedereen die Zuid-Azië gaat reizen.
Precies, die zie je ook altijd in de hostel staan en zo.
Ja, het is oprecht echt een heerlijk boek. Het leest zo weg. Dus als je backpacker bent en je gaat naar Zuid-Azië, je gaat naar India, doe jezelf plezier, wees een keer dat stereotype en neem dat boek mee.
Zo is het. Maar goed, even terug naar Bollywood. Want het is wel dus tijd dat we meer aandacht gaan hebben voor Bollywood. En het komt dus ook niet zo heel vaak voor dat de wegen van het Westen en Bollywood kruisen. Maar ik vond wel een paar mooie dingen. Bijvoorbeeld het nummer Toxic van Britney Spears is gemaakt door drie delen van een sample van een Bollywood film uit 1981 met elkaar te combineren.
Oh. Ik had veel verwacht, maar niet de Toxic van Britney Spears.
Nee, dat is dat die, weet je wel. Ja. Het komt dus uit drie verschillende delen.
Ik kan me er nu inderdaad wel iets bij voorstellen.
Misschien ken je ook wel de intro van Don't Funk With My Heart van de Black Eyed Peas.
Fergie.
Die komt dus ook uit een Bollywood film van 1967.
Dus, dat stukje, dat...
Don't funk with my... Nee. Dit is gewoon de intro voordat ze überhaupt beginnen met spelen.
Oké, check. Okay.
Maar dat komt dus gewoon rechtstreeks van die film. Muziek en film in India gaan natuurlijk hand in hand. En succes met een hitscore ook, als hij niet in een film zit. En succes van een film gaat ook vaak hand in hand met de kwaliteit van de muziek. Dus ik ben eens gaan kijken naar de soundtracks van de waardevolste Bollywood film ooit. Dangal uit 2013. En ik kwam uit bij onze immer favoriete Noran Sisters. Yes. Nee, ik weet, we zijn groot fan.
Ja.
Hoewel zij niet uit Mumbai komen, maar dat nummer zit dus wel in de grootste Bollywood film ooit. We horen hier het nummer Idiot Bana.
Ja, dit is heerlijk. We gaan hun in de aflevering India denk ik ook nog wel een paar keer laten horen.
Dat hoop ik wel, ja.
Maar als je het hebt over Bollywood muziek, mis ik er eigenlijk al meteen al eentje. Dat is namelijk de YouTube-sensatie van, weet ik van, wat is het, 2013 of zo? Bendy Lava.
Veel eerder, joh.
Is veel eerder?
Ja
2008, 2009, I don't know, maar echt heel oud. Dat die een of andere Amerikaan, die had dat nummer Bendy Lava, weet je waar ik het over heb?
Nee.
Die had zo'n nummer gevonden, een India's Bollywood nummer. En die had daar gewoon fonetisch...
Het is een soort Engels, mama appelsap.
Een soort mama appelsap. Waar gewoon fonetisch Engelse tekst ondergezet. En dat werd echt een gigantische hit.
Dat wil ik maar even horen.
Ik laat even een stukje horen.
Ik heb echt onder een steen geleefd, joh.
Ja, dat blijkt.
Ja, blijkbaar.
Benny Lava, jongen. Dat is echt onze jeugd.
Dit is wel mooi. Het is gewoon puur freestylen op Bollywood films. Geen idee of diegene ook echt uit Mumbai komt of zo, maar maakt voor de
geen idee of het ook een Bollywood film is, maar maakt niet uit. Nee.
Nou, dat is in ieder geval wel veilig bij het nummer van Mumbai. Een beetje hetzelfde als New York, New York van Frank Sinatra, maar dan voor de Mumbaikers. Is wel Ye Hai Bombay Meri Jaan. Dit is Bombay, mijn liefde, vrij vertaald. Komt dus ook uit een Bollywood film uit 1954.
Dit is inderdaad een soort Frank Sinatra-achtige Mumbai-vibe.
Ja, of gewoon een beetje de Jordaan-vibe van die tijd.
Ja,
zo.
Goed dat ze ook zo'n nummer hebben.
Ja, ze hebben dus ook zo'n nummer. Ja, Bombay Medijaan. Ik ga altijd wel lekker op Indiaanse muziek, maar dan wel vooral een beetje met een beat eronder. En een belangrijk Indiaans percussie-instrument is de tabla. En gelukkig komt de tabla-speler Zakir Hussain uit Mumbai. Ik draai eventjes het nummertje Magnetic van de Tabla Beat Science, zijn project uit de jaren 2000.
Oké. Okay. Als je hier een dikke beat onder zet, dat is zo'n heel kenmerkend geluid. Die een beetje hoge tik die je overal doorheen hoort.
Iedereen ook reist. Als je er een dikke beat onder zet, maar ook gewoon zo in een andere setting.
Ja, zeker.
Lekker op wegdromen.
Het zijn ook van die muziekjes die als je een reisfilmpje ziet van iemand die naar India gaat, dan opent het ook altijd met zo'n liedje.
Ja, precies.
Het is ook een beetje cringy, maar het is wel wel lekker. Hey, ik zou nog heel lang door kunnen gaan, maar we moeten ook nog even over eten hebben. Mumbai is... Ja, heel even. Mumbai is een stad
waar... We hebben vandaag nog een India's curry'tje voorgeschoteld.
Ja, je had hem goed gemaakt. Kan niet anders zeggen. In Mumbai kun je ook echt overal altijd eten. En altijd lekker. En bij wijze van spreken kun je de hele dag alleen maar per helikopter reizen en overal op rooftop restaurants eten. Of je kunt je hele dag je wijk niet uitkomen en de hele dag op straat eten. En eerst even dit, omdat het de eerste Indiaanse stad is. Ik denk toch wel, als ik één favoriete keuken moet kiezen, dan is de Indiaanse ook wel een grote kans hebben.
Ja.
Samen met de Mexicaanse misschien, maar dan ben ik iets meer een beginner. Maar ja, het zit zo. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat het eten in alle lagen van de bevolking goed is.
Ja.
Dus tot op een zekere hoogte kun je overal in een goede restaurant eten, weet je wel. Maar het gaat er ook om wat je op straat kunt eten. En een goede reden om te verkennen wat Mumbai onderscheidt van alle andere steden. Dus ga even mee met een streetfood reisje door Mumbai, door de straten. Tipje van de sluier, dat zijn dus niet je kipkorma's en je paneer butter masala's.
Nee.
Maar om je toch een beetje houvast te geven, je kunt ervan uitgaan dat nergens in India dat mensen zo goed gaan op witte kadetjes als in Mumbai.
Ja, klopt. Oh. Die zitten overal.
Dus we houden het even dicht bij huis.
Ja.
En dat zie je wel goed in twee streetfood gerechten die onlosmakelijk verbonden zijn met de stad. Dat zal ik even doornemen met jullie. De eerste is Pav Bhaji. Ik heb hier heel lang over nagedacht. Hoe kan ik dit vatten in twee woorden? En ik kwam eigenlijk uit bij broodje hutspot.
Ja. Je lacht. En broodje hutspot doet het echt teniet. Want een echte Pav Bhaji, een goeie.
Het is fucking lekker.
Wow, ja. Yo.
Ja. Kijk, in Nederland zou dat heel erg goor zijn, weet je. Maar gelukkig zijn we in India. Dus je bakt ook ui, knoflook en gember. En je stampt daar aardappelen, tomaten, paprika, erwten, bloemkool en wortel doorheen. Met natuurlijk een mooie masala mix van kardemom, komijn, korianderzaad, chili, mango poeder, kaneel, kruidnagel, venkelzaad en wat al niet meer. En dan krijg je dus een soort van substantie die je kunt scoopen met een broodje. En dat broodje snij je natuurlijk open, hè, dat kadetje. Die bak je op een plaat, zo'n bakplaat met een shitload aan boter. En dan limoenpadje erbij. En dan kun je dus met dat broodje kun je die saus opscheppen.
Ja. Klinkt ook wel iets wat je gewoon in Nederland als alternatief voor hummus of muhammara's op je brood zou kunnen smeren.
Ja,
ja, het is wel warm maken.
Ja, ja? Ja, het is wel warm. Dus kun je het niet koude spread eten?
Zou ik het niet doen, denk
Ik zou het wel warm houden. Je kan het hier soms, in Utrecht heb je soms nog wel een marktje waar een verdwaalde Indiër met zo'n tentje staat. Die hebben nog een goede Pav Bhaji.
Maar het is niet een rest of het is niet een restaurant eten.
Nee,
in
het is echt street food. Nee,
ja.
Je hebt ook de Vada Pav, de Bombay Burger. Dus het is een broodje met een soort aardappelburger. Reken maar weer dat hij goed gekruid is. Altijd met een goede chutney erbij. En groene chili voor de liefhebber.
Ja, gekruid is in dit geval dus echt inderdaad met kruiden, niet pittig.
Ja, precies. Ja. Dat is wel echt even belangrijk inderdaad om te zeggen.
Ja, kruidig en pittig. Dat zijn twee verschillende dingen.
Spicy. En spicy betekent inderdaad meer gekruid dan echt heel heet.
Ja.
Ik heb denk ik in mijn leven misschien iets van 5-6 maanden in India rondgelopen. En ik heb nooit iets gegeten waarbij ik echt dacht van oké, nu doe je het erom.
Precies. Nee, ik ook niet.
Wat echt te spicy is.
Maar dat komt ook misschien wel omdat wij daar helemaal
ik als soort ja, turbo-westerling met een blonde koep binnenkom zetten. En dan zo, hallo, mag ik heel erg pittig eten? En dan zullen ze je nooit het pittigste voorschotelen wat ze zouden kunnen doen. Daar zijn ze te lief voor.
Betwijfel ik. Indiërs geven geen fuck, maar maakt niet uit. Streetfood vind je trouwens overal, maar wel hoe fancier de wijk, hoe minder. En als je dan het tegengestelde hebt, natuurlijk kun je in Mumbai overal wel goed fine dinen. En India is gezegend met een keuken waar ze toch wel heel erg trots op zijn. En ondanks dat je alle andere keukens in de wereld ook wel in Mumbai vindt, zijn de dure restaurants ook wel gewoon vaak India's. Maar dan wel met een twist. Dus wat ik altijd heel erg mis in Nederland, de modern Indian cuisine. Dus is echt alles wat je wil in een keuken. Ja. Kan je een beetje een tip geven? Als je in Mumbai bent, Leon, we zijn daar samen geweest. Ga eten bij Spice Club.
Dat was de meest romantische avond uit ons leven, denk ik.
Ja, misschien wel,
met elkaar dan, met elkaar.
In Lower Parel, een wijk in Mumbai. We hebben daar echt heel lekker gegeten. Het is vegetarisch, modern India met een beetje moleculaire keuken.
Ja.
En dan krijg je dus dingen als pav bhaji, kaas fondue, masala mojito. En een assortiment van Indiase toetjes geserveerd als sushi. Maar zo moet je het een beetje denken.
Ja.
Dat is echt alles wat je wil.
Ja, je hebt nu een mooie rit gemaakt van echt het laagste streetfood naar de meeste fine dining.
Ja.
Heel veel mensen die naar India gaan, die zijn altijd bang voor Delhi Belly. Misschien in dit geval Mumbai Belly of zo. Omdat ze denken van, oh ja, als ik naar India ga, word ik sowieso ziek.
Oh ja, even reistips van Leon Bullitt.
Ja, en dit stoort mij altijd. Want wat sommige mensen doen, die gaan naar India en die denken dan, oh ja, hier word je heel snel ziek, dus ik moet ergens eten waar het eten duur is of waar het hotel luxe is of waar in ieder geval wordt gezorgd voor mijn eten. Maar het is heel paradoxaal en je leest het ook gelukkig steeds meer, want wat er gebeurt als je bij luxe hotels gaat eten waar totaal geen Indiërs zitten, dan ga je eten wat er misschien al weet ik voor hoe lang ligt. Want ze gaan het eten ook niet weggooien, ze zijn niet gek. En er wordt heel veel, wat ze dan ook eten, is een salade, want salade is gezond, of dingen met groenten die worden gewassen met het water van daar.
Gesneden fruit.
Precies, fruit waar geen schil op zit. En wat gebeurt er met dat water? Dat is het meest vervuilde. We hebben net gehoord wat er met die zeeën gebeurt bijvoorbeeld.
Ja.
En daar word je ziek van. En waar word je niet ziek van? Van het eten wat supersnel rondgaat, zeg maar. Wat ze nog geen 5 minuten kunnen laten liggen voordat het wordt weggekaapt door iemand anders op de straat die in streetfood heeft. Dus een hele snelle rondgang van nieuwe gerechten.
Je moet plekken zoeken die druk zijn.
Ja, pak gewoon de allerlaagste plastic stoeltjes waar het een soort, alsof je bij de gevangenis uit zo'n tinnen tray, dat daar zeg maar de daal en de pav bhaji op worden gemikt en gaat daarvan eten.
Ja. Ik heb inderdaad 1 keer in mijn leven echt een hele pittige voedselvergiftiging gehad. In het meest luxe hotel waar ik ooit heb geslapen.
Zie je? Ja, ga je. En vergeet niet, op de straten is de concurrentie moordend.
Ja.
Dus als je slecht eten serveert, dan ben je er over 2 weken niet meer. Precies. Dan staat er iemand anders.
Exact.
Dus dat is een goede toevoeging inderdaad. Wees niet bang. Maar ook geen wel een disclaimer. Geen klachten voor ons als je ziek bent geworden.
Ja, inderdaad.
Hey, nog even een uitsmijter. Een mooi fenomeen waarin heel veel samenkomt. En in dit geval de kieskeurigheid van Indiërs op eetgebied. De onmogelijkheid van het Mumbaise verkeer en de onmetelijke werklust van de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dan heb ik het over de Dabbawala's.
Ja.
Enig idee?
Ja, zeker. Ja, ik ken het natuurlijk, maar dit is echt een prachtig verhaal.
Heb je van gehoord?
Ja. Nee.
De Dabbawala's is een systeem, bestaat al 130 jaar en betekent letterlijk doosbezorger. Dit is een beetje je thuisbezorgd courier van Mumbai.
Maar dan eigenlijk avant la lettre.
Avant heel erg la lettre, ja. Wat je even moet weten, een paar dingen om dit te begrijpen. Veel Indiërs op kantoor eten graag de lunch die klaargemaakt is door moeder de vrouw. En moeder de vrouw zit vaak thuis. Zo is het nou eenmaal. Lunch uit restaurant is duur of onbetrouwbaar. En de eetcultuur is er niet bepaald eentje van een dubbel gevouwen boterhammetje dat je in je trommel met je meeneemt. Dus een beetje lunchbox bevat ook 4 lagen. Rijst, saus, dus een curry of een daal, groentebijgerecht of chapatis en een dessert. En dat wil je allemaal van huis naar werk vervoerd krijgen. Dus bestaat er een systeem van 5000 Dabbawala's die elke dag 200.000 maaltijden warm ophalen in huis in heel Mumbai en die rond lunchtijd bij de eigenaar bezorgen op kantoor. En die Dabbawala's reizen per fiets, brengen die maaltijden naar het station, zetten ze op de trein en daar worden ze er weer afgehaald en naar die kantoren gebracht. Dus het is een gigantische klus in dat chaotische verkeer en in die hitte. En er is nog iets, de meeste van die Dabbawala's zijn analfabeet. Dus er is een echt ontzettend ingewikkeld systeem met allemaal kleuren en codes om al die adressen goed door te geven. En het mooiste, ze zijn daar zo efficiënt in dat berekend is dat 1 op de 6 miljoen maaltijden zijn doel mist.
Wow! Holy shit.
Echt krankzinnig.
Ja.
Het kost iets van 6 euro in de maand. Afhankelijk van de afstand van werk naar kantoor. En die Dabbawala's zelf, die verdienen daar maandelijks zo'n 100 piek mee. En voor de meeste mensen is dit gewoon een baan voor het leven. Dus ja, gewoon allemaal in het credo. Anadan is Mahadan. Oftewel, het geven van eten is de beste liefdadigheid.
Wow. Ja, dus je mag de hele dag fietsen.
Je heel moet de hele dag fietsen.
Dat doet Mumbai.
Zo, maar wat een operatie, hè?
Wat goed ook.
Ja, ja. Ik vond, ja, vond het filmpje van Red Bull. Voor de liefhebber, ik zal hem even tippen. Net als heel veel andere dingen. Over de dingen waar we het over hebben gehad.
De website gaat volstaan.
De website gaat volstaan met heel veel tipjes die ik nu allemaal even niet ga noemen. Maar dus de eentje die, van Red Bull, dat is een parkour sporter. Dus gewoon iemand die freerunner doet. Die botst tegen een denkbeeldige Dabbawala aan. En die reist dus de hele stad al freerunnend door om die gast weer zijn broodpakketje te brengen.
Oh, zo. Oké. Okay. Meer een soort van grap, zeg maar. Ja, knipoog naar hoe goed die Dabbawala's zijn, zeg maar.
Ja, dus je ziet hem dus gewoon al freerunnend de hele stad doorgaan. Geeft een inzicht in hoe Mumbai eruit ziet.
Ja.
Als je van parkour houdt, dubbel feest. En als je wil weten wat een Dabbawala is, zie je ook daarin.
Ja, precies. Hij doet parkour.
Nou, dan pakken we meteen even door. Eindvragen. Wat maakt deze stad uniek?
Oeh, ja, ik sta natuurlijk anders in deze stad dan jullie als ervaringsdeskundigen. Ik verbaas me vooral over, kijk, dan heb je al niet zo'n hele handige ligging op zo'n schiereiland waar iedereen wil wonen. En dan wordt het dus heel druk. En dan ga je ook nog eens van die dingen bedenken als dat je dat iedereen zijn maaltijdbox op zijn werk bezorgd moet krijgen.
Ja.
Dat alle was op één plek gedaan wordt. Nou, alle was niet, maar
nee.
Ze maakt zichzelf ook niet erg makkelijk daarmee.
Nee.
Nee, voor het feit dat die systemen of dat die stad niet handig is, bedenkt iedereen wel weer een oplossing die niet. Je zou hem niet zo tekenen als je de hele stad opnieuw mocht tekenen.
Nee.
Maar het is nou eenmaal zo. En dan kun je hier ook wel weer gewoon business van maken.
Ja, en het maakt de stad natuurlijk ook wel wat die is. En ook wel weer echt heel, heel tof.
Ja, en dit is misschien een beetje flauw, omdat we het er niet per se over gehad hebben. Maar als je daar bent, dan voel je echt, nou, die Indian Dream die een beetje door deze aflevering als een rode draad heen loopt. Die voel je daar. Je ziet zo'n Dabbawala, die staat naast een man in pak die naar een of andere bank gaat. Naast een of andere super hippe Indiër met een petje achter tevoren en een rockstar t-shirt die naar zijn start-up gaat. Ja. En als je 's middags bij in zo'n tentje op straat zit te eten aan je plastic tafeltje, zeg maar. Dan zit je tussen de mensen in pak, maar ook inderdaad de mensen die er gewoon uitzien alsof ze net een geit hebben geschoren. Geen geintje, want dat gebeurt daar ook gewoon op straat. En dan ga je s'avonds naar een of andere hippe brewpub. En dan heb je dan weer de top-notch van de Mumbaise samenleving. Maar dan loop je 2 straten verderop en dan moet je op straat, zeg maar, vragen of je ergens bij een knock-knock bar een biertje kan halen.
Ja.
En het is, tuurlijk gebeurt het ook in veel wereldsteden. En tuurlijk heb je dat hier ook. Maar die vibe die je daar hebt van echt die verschillende soorten mensen die allemaal een beetje dezelfde weg naar voren willen afleggen. Ja, die vond ik wel heel erg waardevol om die daar te zien.
Ja, ik denk dat je dat wel mooi verwoordt. Het is voor mij een beetje de verpersoonlijking van zo'n stad waar mensen allemaal die jacht hebben naar een treetje hoger. Dus op die trap van de welvaart.
Ja.
Zoals zij ook zegt, je kunt overal heen en er wordt geen misbruik van je gemaakt.
Ja.
Uitzonderingen daar gelaten. Maar over het algemeen is het een stad waar iedereen ook redelijk wrokloos door het leven gaat. En dat juist terwijl er zulke grote verschillen zijn.
Ja, en er zijn natuurlijk zijn problemen in de stad. En het is ook gewoon een miljoenenstad. En het is ook soms gewoon niet de beste plek om te zijn. Maar qua miljoenen steden waar ik ben geweest, was dit wel echt een absoluut hoogtepunt.
Mooi.
Ik wil hierheen.
En als je nog een keer gaat? Wat ga je dan doen 1 dag?
Zo, dat is een hele goede vraag. Ja, ik heb echt enorm genoten van Colaba, maar ik denk dat ik daar niet nog een keer heen ga. Dat is echt, zeg maar, voor de luisteraar het zuidelijkste, meest toeristische, meest westelijke puntje, denk ik. Ik denk dat ik deze keer wat meer de hippe opkomende wijken ga opzoeken. En gewoon wat meer ga kijken, oké, hoe gaat nou de Indiër van 25, die misschien eerste generatie hoogopgeleid, misschien eerste generatie middeninkomen is. Hoe gaat die nou om in de stad als Mumbai, zeg maar? En niet het typische westelijke of rijke luis leventje van de mensen in de echt rijke gebieden.
Ja.
Ja.
Huug, als je voor de eerste keer gaat?
Ja, ik ga jullie advies opvolgen. Ik ga lopen. Ik ga gewoon 's ochtends beginnen met lopen. Een kant op, maakt niet uit waar. Want aan het eind van de dag ben je alsnog in de stad.
Hele dag rondje lopen.
Nee, maar, nou ja, goed. Hè? Maar gewoon wel zonder kaart. Gewoon echt lopen en zien wat je tegenkomt. Zien welke verschillen je tegenkomt. Wat de sfeer is op straat, waar je lekker kan eten. Ja, zonder plan. Gewoon lopen.
Dat is wel wat we meestal het vaakst doen, toch?
Ja, ja.
Dat doen wij heel vaak. Gewoon ergens gaan...
Nee, ja, ja, soms wel. Maar soms hebben we ook wel iets in gedachten wat we willen doen of wat we willen zien.
Ja.
Maar hierbij zou ik gewoon echt... Ja, ja, je hoeft die highlights... Ja, er zijn eigenlijk geen highlights die je echt af moet of zo.
Als je gewoon aankomt bij de treinstation, dan heb je het gros al gehad, zeg maar.
Precies, ja.
Oké, okay, klasse.
Jij?
Ik weet het niet zo goed.
Ik weet het wel. Ga gewoon een dagje Dabo Walla zijn.
Ja, misschien. Ja, daar zat ik wel een beetje aan te denken. Niet dat, maar ja, ik ben één dus middagje, avondje met Zaya op pad geweest. Gewoon een local.
Ja.
En dat is nog wat ik een beetje mis in mijn bezoek aan Mumbai. Dus gewoon niet als toerist, maar even een dagje met iemand meelopen die bijvoorbeeld forens is of zo daar. Weet je wel, ja. Hoe gaat dat leven nou precies? Want als toerist kun je heel makkelijk ontsnappen aan alle dingen die een stad moeilijk maken. Ik wil het wel een keer zien.
Ja. Ja.
Geen idee hoe dat eruit gaat zien, maar dat is een beetje de richting waar ik in zit te denken.
Ja, oké. Okay. Ik hoop dat het je nog een keer gegund is. Luisteraar, fijn dat je er weer was voor dit hoofdstuk van de Kleine Podcast Las. Je hoorde Leon Boelis, Max Gerrits en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en kijk zeker op de website grotepodcastlas.nl. Volgende week reizen we weer door, dan bezoeken we weer een land en dat doen we dit keer in Papua Nieuw-Guinea. Viria! Oh,